Wij gaan vanavond dan naar Ezechiël. Waar wij terecht waren gekomen net aan het begin van hoofdstuk 30, als ik me niet vergis. Waar wij vorige keer nog hebben stilgestaan bij enige trefwoorden, zo noem ik ze maar, uit het begin van het hoofdstuk. Namelijk bij vers 2, in elk geval, vers 2 en 3, waar staat: mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt, ach, die dag, want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij. Een wolkige dag, het zal der heiden een tijd zijn. En daarmee zijn we terecht meteen in een eschatologische omgeving. Dat wil zeggen, daarmee wordt deze profetie over de omstandigheden van de dagen van Ezechiël heen getild naar de dagen van de wederkomst van Christus. Want in de uiterste betekenis van de uitdrukking is de term dag des Heren de aanduiding van het oordeel dat over Israël en de volkeren zou komen ter gelegenheid van, dan wel rondom, de dagen van de wederkomst van Christus. Want dag heeft ook de betekenis van oordeel, hè? Zeker in de uitdrukking dag des Heren. Misschien is het zo dat men hier de dag bij wijze van, de term bij wijze van spreken met kleine letters zou schrijven. Ik zeg maar bij wijze van spreken, omdat wat ik nu zeg betekent verder niks. Maar ik bedoel zo, elk oordeel van Jehovah heet nou eenmaal, of kan nou eenmaal heten, dag des Heren. Niettemin, als het gaat om de dag des Heren, bij wijze van spreken dan maar weer met hoofdletters, dan wel tussen aanhalingstekens, een specifieke dag en oordeel des Heren dus, gaat het altijd over de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël en wat er daarna verder volgt. Populair genoemd dan maar de grote verdrukking. Ik zeg het niet 100% nauwkeurig, maar dan wordt het meteen ingewikkeld vanavond. Maar de dag des Heren is uiteindelijk dus de wederkomst van Christus en wat er mee te maken heeft, zoals blijkt ook uit Openbaring hoofdstuk 1 en dus de inleiding tot Openbaring. Die begint immers met: ik was in de geest op de dag des Heren, en wat de man toen allemaal zag, hij zag apocalyptische zaken. Maar dat zal wel, want zo heet het boek ook, hè. De apocalypse. Goed, daar hebben we het verder niet over. Maar het betekent dan dat deze profetie, zoals zoveel in de voorgaande, weliswaar betrekking heeft en had op dagen die inmiddels al bijna 2500 jaar geleden gepasseerd zijn. En in dit geval, dat is betrekking op een oordeel dat in de tijd inmiddels over Egypte gekomen is. Het neemt niet weg dat via de uitdrukking de dag des Heren meteen verwezen wordt naar een oordeel dat alsnog zal komen over Egypte, in de dagen namelijk van de wederkomst van Christus. In de dagen namelijk waarin het grote wereldrijk, dat dan in opkomst is, zal overgenomen worden, om zo te zeggen, of althans zal worden onderworpen door de Heer Jezus Christus. U weet wel, Daniël 2, dat weet bijna iedereen, nog van het vernelbord op de zonderschool, dat beeld van Daniël 2, de droom van Nebukadnezar, uitbeeldend de tijden der heidenen, dan ben ik in vers 3 inmiddels van Ezechiël 30. Het zal der heidenen tijd zijn. De tijden, meervoud, de tijden der heidenen zijn namelijk de tijden vanaf dat het koninkrijk, om zo te zeggen, werd weggenomen van Juda en daarmee van Jeruzalem en werd gegeven, dan wel teruggegeven, aan Babel en dus aan Nebukadnezar. En vandaar dat Nebukadnezar genoemd wordt als het gouden hoofd van dat beeld in Daniël 2. En vandaar dat het Babylonische Rijk in het schema van het boek Daniël ook doorgaat voor het eerste rijk, eerste heidense wereldrijk uit die reeks. Die heb je toch nog, hè, tot zover. Dan kan ik het nou nog iets moeilijker maken. Want er is ergens anders een andere reeks, bijvoorbeeld een Openbaring. En misschien ook in Daniël 7, even heel voorzichtig, daar blijkt de reeks veel groter te zijn en blijkt te beginnen bij Egypte. Niet bij Babel, maar nog veel eerder. Dat betreft dan weliswaar niet de tijden der heidenen, maar het betreft wel de opeenvolging van de verschillende wereldrijken in de loop der tijd. En dat begint bij Egypte. En vandaar het verband dat dikwijls gelegd wordt tussen Babel en Egypte, met name ook in deze hoofdstukken. Maar goed, daar ga ik verder maar niet op in. Maar het idee is dat als die dag des Heren aanbreekt, dan zal het eind komen aan de tijden der heidenen. De Heer zelf zal namelijk zijn koninkrijk beginnen op te eisen. Dat duurt weliswaar enige tientallen jaren voordat het allemaal geregeld is. Maar hij zal dat doen en een van de onderdelen daarvan is natuurlijk de verwoesting van Jeruzalem, zoals we uitgebreid in voorgaande hoofdstukken in Ezechiël besproken hebben. Maar vervolgens ook de omliggende landen in de eerste plaats. Daarna ook de rest van de wereld, maar de rest van de wereld speelt in de Bijbelse geschiedenis natuurlijk nauwelijks één rol. Want de wereldbevolking in Bijbelse tijd was gecentreerd rond de Middellandse Zee, voor zover die volkeren althans enige rol van betekenis speelden. En daar gaat het maar om. Niettemin, het mag dan zo zijn dat deze profetieën over de ondergang, dan wel het oordeel over Egypte, vervuld zijn geworden in het verleden. Dat is ook inderdaad zo. Het neemt niet weg dat ze diezelfde profetie in de toekomst alsnog een verdere vervulling, dan wel een voltooiing daarvan, zullen hebben. En het noemen van die dag des Heren is daarbij duidelijk genoeg. Bovendien verwijs ik dan nu gemakshalve maar naar al die voorgaande hoofdstukken waar we gezien hebben dat profetieën over de verwoesting van Jeruzalem net zo goed vervuld werden in de dagen van Ezechiël, dan wel de dagen van Nebukadnezar natuurlijk. Maar daarna hebben ze ook nog een toepassing gehad in het jaar 70 van onze jaartelling, in de dagen van het Romeinse Rijk, waar de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem zal plaatsvinden, inderdaad bij het aanbreken van de dag des Heren. En dus is dat met al deze profetieën zo. Voor een deel zijn ze al vervuld in het verleden, voor een deel in de toekomst zullen ze nog vervuld worden. En daarna wijs ik erop, en dat heb ik ook laten zien aan de hand van de voorgaande hoofdstukken, dat sommige profetieën, namelijk over verwoesting of oordeel over Tyrus, eventueel Sidon, maar ook die profetie in hoofdstuk 29 over het oordeel over Egypte, ook niet zijn vervuld geworden op één tijdstip of in één en hetzelfde jaar, maar in een reeks van jaren. Af en toe diverse gebeurtenissen met tussenpozen, maar het werd in fasen vervuld. En daar gaat het maar om. De laatste fase van een oordeel over Egypte moet uiteraard nog plaatsvinden. En dat zal inderdaad zijn bij de dag des Heren in der heidenen tijd, zoals het hier genoemd wordt. Ik weet niet zeker meer of ik het vorige keer gezegd heb, maar ik dacht het wel. Die term der heidenen tijd komen we nog maar eenmaal tegen, elders in de Bijbel. Daar zelfs in het meervoud, de tijden der heidenen. Dat is in Lucas 21, heb ik genoemd, dacht ik. Hè? Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En we weten precies wanneer dat is. Het gaat immers over Jeruzalem. Nou, wat Jeruzalem betreft zullen de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat wil zeggen, zullen de heidenen geen macht meer hebben over Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël, om de voor de hand liggende reden dat Jeruzalem dan verwoest is. Toch? En daarna zal weliswaar Jeruzalem herbouwd worden, maar dat zal zijn onder leiding van de Heer zelf en in de praktijk door het gelovig overblijfsel uit Israël, dan wel uit het Joodse volk, of hoe je dat maar zegt. En dus tijden der heidenen zijn pas vervuld aan het einde van de 70ste week van Daniël. En zo lang zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden. In elk geval, voor alle duidelijkheid, Jeruzalem zou vertreden worden door heidenen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, want dat staat in Openbaring 11. Meet de voorhoofd niet en laat die buiten, meet die niet, want Jeruzalem, de stad, is aan de heidenen overgegeven en die zullen de heilige stad vertreden. 3,5 jaar, 1260 dagen. Betrekking hebbende overigens, zoals uit de context blijkt, op de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarna zullen ze diezelfde stad nog vertreden, 1260 dagen, namelijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar dan is het ook afgelopen. Dan wordt Jeruzalem verwoest. En dan is het ook inderdaad gebeurd met die tijd der heidenen, tijden der heidenen. Dit is officieel begonnen in 606 voor onze jaartelling. Toen de troon als het ware van Jeruzalem naar Babel ging. Dat zijn tijden der heidenen. Daarna corrigeer ik de uitdrukking en kom dus terug in Ezechiël 30 vers 3. Daar staat, het zal der heidenen tijd zijn. Maar die term tijd is ook heel goed te lezen als termijn. Dat is eigenlijk de beste vertaling als u mij vraagt. Want zoals de uitdrukking termijn weliswaar gebruikt kan worden ter aanduiding van een periode, is het in werkelijkheid de aanduiding van het einde van een periode. De terminus. Het einde van de spoorbaan, weet je wel. Hotel Terminus. Waar? In Maastricht natuurlijk. Tegenover het station. En in Utrecht, ik weet niet of het er nog is, maar vroeger zag ik het altijd tegenover het station. Dan kreeg ik uit de trein. Het is allemaal zo veranderd. Er stond Hotel Terminus, want alle spoorlijnen van Nederland komen samen in Utrecht, einde van de rit. En einde van de metro heet sowieso een terminus, sowieso. En dan gaat het niet eens over een tijd, maar over een traject. Maar dan gebruikt men ook dezelfde uitdrukking. Als het over tijd gaat, gebruiken we de uitdrukking termijn voor een periode in de praktijk. Maar officieel is het einde van een periode. Je moet dus afbetalen in zoveel termijnen. Dan denk je, nou, ik mag er zoveel maal, er is contant en er is per week, weet je wel. Maar goed, zoveel termijnen overdoen. Maar de termijn, dat is het tijdstip aan het eind van een periode, waarop dus betaald zou moeten worden, officieel. Nou, het zal der heidenen termijn zijn. Met andere woorden, het zal het eind zijn van de tijden der heidenen. En daarna, want dat is dus wat hier staat feitelijk in Ezechiël 30 vers 3. Maar daarna ga ik weer naar Lucas 21, wat was het, vers 24. Tijden der heidenen, maar die worden daar ook genoemd in verband met het einde daarvan. Namelijk, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Maar daar kun je net zo goed termijn invullen, want daar komt het op neer. Er staat namelijk een tijdstip voor waarop een eind komt aan de tijden der heidenen. En dus het tijdstip waarop de troon zal terugkeren, om zo te zeggen, in Jeruzalem. En dat betekent dat op dat tijdstip een begin gemaakt wordt met de oprichting van het laatste en daarmee definitieve wereldrijk. En als ik dan toch Daniël 2 al genoemd heb, dan noem ik het voor de gelegenheid het koninkrijk van de steen. Dat is een oude uitdrukking die niet in alle kringen gebruikt wordt, maar in sommige kringen wel. Hè, zuster, u herkent hem, zie ik, ja. Het koninkrijk van de steen, precies. Het Israëlitisch wereldrijk, maar de steen is, het zij het volk Israël, het zij de gemeente, het zij Christus. Want ja, als je redeneert vanuit de heidenen naar boven toe, wie erover regeert, kom je eerst terecht bij Israël, daarna nog hoger bij de gemeente, daarna nog bij Christus. En als het gaat om heerschappij over de heidenen, dan kun je die drie niet apart noemen, het is een geheel. Christus, de gemeente en Israël. Je kunt ze ook gezamenlijk noemen, Israël. Maakt geen verschil. En ik ben weer bij de steen. Bij de top van de piramide. Maar hoofdeshoeks, die steen. Maar dat leg ik vanavond allemaal niet uit, natuurlijk, hè. Maar als u maar bedenkt dat hier gesproken wordt uiteindelijk over gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. In de rest van het hoofdstuk vind je daar niet zo geweldig veel van terug. En nu ik die uitdrukking gebruik, zeg ik maar meteen, en van Egypte ook niet. Daar vind je ook niet zo geweldig veel van terug. Nou, een hoop rommel, ja, een hoop rommel. Maar even het een beetje verzameld en hier en daar weer op rij gezet. Ik kan al die plaatsnamen niet onthouden waar we geweest zijn, maar hier en daar stonden buitengewoon de dingen allemaal op een rij. Hè? Beelden, pilaren, weet je veel. Zet het maar op rij, dan ziet, hè? Ik weet het allemaal niet meer. En zo uit, namen moet ik dan weten, die uit het hoofd weet ik die niet meer. Hè? En in Memphis toch ook, daar stond, of hoe dat dan maar heet, daar stonden spullen toch ook allemaal gewoon buiten op een rijtje en gewoon een zootje eigenlijk. Ja. Hè? Ja, maar het meeste lag gewoon plat. Gewoon de rommel er neergelegd. Met bordjes erbij. Dat is van die instand uit die periode. Of de zoveelste dynastie, weet je veel. Zet het maar ergens neer. Met alle respect verder overigens, maar we hebben het daar nog over. Maar er staat dan in vers 4, het zwaard zal komen in Egypte en er zal grote smart zijn in Morenland. Gewoonlijk verstaat men daar dan onder Ethiopië. Maar als u mij vraagt, Morenland, voor zover ik de betekenis begrijp, is gewoon heel Afrika eigenlijk. Hè. Alles wat voorbij Egypte ligt, dat is Morenland. Ik zou het niet beperken tot Ethiopië. En als u denkt dat het verder niet bewoond werd, wel, ik denk, maar dat betekent natuurlijk niet zoveel wat ik denk, maar ik denk dat inderdaad bijvoorbeeld het goud van Salomo, uit de goudmijnen van Salomo, helemaal afkomstig was uit Rhodesië, hoe heet het tegenwoordig? Zimbabwe. Hè? En dat is ver zuidelijk, want dan zit je bijna in Zuid-Afrika. Dat is nog één grens verder. Dat is een heel eind weg. Als ik mij vraag, hebben ze daar ook de ruïnes van ontdekt. Het is altijd geheimzinnig, ze weten het nooit zeker. Maar mijn optie is inderdaad dat het betreft de goudmijnen van koning Salomo. Dat is nog steeds Morenland hoor. Het houdt bij Ethiopië of bij Ethiopië niet op. Morenland betekent toch ook gewoon het land van de zwarten. Dus dat loopt door tot voorbij Kaap de Goede Hoop eigenlijk. Ja, je kan nog verder. Ja. Hoe heet die vers zuidelijke Kaap toch ook weer? Het is echt het zuidelijkste puntje, weet je niet. Nee, er is een zuidelijke Kaap. De Goede Hoop is niet het meest zuidelijke punt. Nou goed. Achillas of zoiets. Achillas, weet ik het. Doet er ook niet toe. Nu, zoek hem op de kaart. Maar het zwaard zal komen in Egypte en er zal grote smart zijn in Morenland. Dat wil zeggen niet alleen Egypte, maar het gaat zover het maar van belang is, hè. Als de verslagenen zullen vallen in Egypte, want zij zullen derzelver menigte wegnemen, dat wil zeggen iemand zal dat doen, men zal dat doen, en haar fundamenten zullen verbroken worden. En ik ben geneigd meteen dan maar te zeggen, ja, ga maar naar Egypte, dan zie je meteen dat dat gebeurd is. Zoals gezegd, daar staat eigenlijk niks meer overeind, maar er is wel wat terug te vinden van de oorspronkelijke grandeur, heet zoiets, van zo'n land. Pracht en praal, de rijkdom van het oude Egyptische Rijk als zodanig gedurende uiteraard vele eeuwen en zelfs nogal duizenden jaren. Maar niettemin, het is er niet meer. Nou ja, ze hebben hier en daar weer een obelisk recht opgezet en dat soort dingen. Maar ja, daarvoor hoef je niet naar Egypte, dan kan je net zo goed even naar... Staat er in Parijs ook een, ik geloof wel, hè? Ja, en in ieder geval in Londen hebben ze bekeken en in Rome, daar Rome staat er vol mee. Daar hebben ze alleen een kruisje erbovenop gezet, dan zijn het ineens christelijke symbolen. Ja, waarom ook niet, denk ik wel eens. Het had voor mij niet gehoeven, want obelisk is sowieso een nogal bijbels symbool hoor. Een opgerichte steen, waarvan de top wijst op Christus. Nee, niet wijst, maar daar een uitbeelding van is. En ook eigenlijk zo heet, hè. Heb ik u toch wel eens verteld, hè. De piramide, de top van een obelisk is een piramide. En dat heet in het Grieks een pyramidion, maar in het Egyptisch heet dat een ben-ben. Dat is wel een prachtig verhaal. Ben-ben heet het. Dat is toch de eerstgeboren zoon in het Hebreeuws ongeveer. Hè? Ben-ben, de zoon, dubbel. Kan niet missen. En het wordt geacht een uitbeelding te zijn van het licht van de zon. Dat straalt naar de vier hoeken der aarde. Is het idee? Is de officiële verklaring hoor. Helemaal de echte officiële klassieke verklaring. Nou, dat licht der wereld weten wij wel wie het is. Dus de piramide is gewoon een type van Christus. En als hij dan nog Ben-Ben heet en staat bovenop een opgerichte steen. Ja, dan kan het niet meer mis natuurlijk. Dus wat mij betreft hadden ze in Rome die kruisjes er niet bovenop hoeven te zetten. Toch? Ja, ze hebben er zelfs een staan bovenop een olifant in Rome. Ja, op een van die pleinen. Kan je nagaan wat een boel huiswerk ik moet doen voor zo'n reis? Hè? Dan weet ik, zorg dat ik het dan weet, maar daarna weet ik het niet meer. Ja, op zo'n pleintje daar ergens. Een olifant, stenen olifant, maar daarop een obelisk. Een olifant is een prachtig type van gelovigen in het algemeen. En van Christus in het bijzonder. Dus christelijk blijft het toch, als je het maar zien wil natuurlijk. Hè? Waarom? Hè? Waarom een olifant? Wel even hier. Snel dan. Hè. Even voor de statistiek dan. In de eerste plaats omdat hij eruit ziet als een rotsblok. Hij was een olifant op de grond zien liggen. Dat is gewoon een rotsblok. Dat zie je niet. Ik rook hem. Dat wel. Want hij was dood. En ik vond hem omdat er een paar honderd gieren bij waren. Die konden weken vooruit. Maar niettemin. Ja. Ik weet niet meer waar. Maar doet er ook. Een steen, maar dan een lopende, levende steen. Zo zie ik hem in de eerste plaats. En in de tweede plaats, het meest opvallende aan het beest is de grote neus. Maar de neus staat voor geestelijke dingen. De slurf. Toch? Neus. Geestelijke dingen. Reuk, wat er maar wezen mag. Hij klinkt als een bazuin bovendien. Te lang nadenken, krijg ik te veel punten. Hè? Een geluid van een bazuin, ja, zeker wel. Dan van iemand die niet goed kan spelen, maar. Maar wel hard. Daar gaan we om, de bazuin. En wat mij altijd meest opvalt zijn de grote oren, natuurlijk. Net als bij de ezel. Een beeld van geloof. Gehoor, geloof. En verder is het beest legendarisch in de eerste plaats eigenlijk vanwege zijn geheugen. Een geheugen als een olifant. Als van een olifant. Vergeet niks. En dat zijn geestelijke eigenschappen, uiteraard. En vandaar. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Nou goed. Laat maar zitten. Maar vandaar, wat heeft dit er nou weer mee te maken? We zijn toch hier. Ik kom van de reis door Egypte weer in Rome terecht. Een obelisk, ja. Nou goed. Tanden als obelisken. Maar waar het om ging is inderdaad dat alles in Egypte verwoest is geworden. Begrijp je me goed? De meest beroemd op dit moment zijn vermoedelijk de ruïnes van Alexandrië. Maar die liggen onder water. En bovendien, die stammen niet uit Bijbelse tijd. Hè? Die zijn van veel latere datum. Dat is van een hersteld en herbouwd Egypte. Nadat dit oordeel eroverheen gekomen is. In de laatste eeuw of zo. Misschien tweede, weet ik niet precies. Voor onze jaartelling. Maar dat is dus al dus honderden jaren na Nebukadnezar, zal ik maar zeggen. Alexandrië is ontstaan in de tijd van de latere tijd eigenlijk nog van de Ptolemeeën. Na de verdeling van het Griekse Rijk in vieren. Weet u wel, toen kregen we de koning van het zuiden, onder andere dan. En dat was dan Ptolemeus. En daaruit de dynastie van de Ptolemeeën die naar dorp tot de beruchte, beroemde, omstreden, dan wel fatale Cleopatra. Juist. Maar dat stamt uit de dagen van kort voor onze jaartelling. En dat is inderdaad ook vergaan. En zelfs nogal rigoureus, want het is in het water verzonken. Via aardbevingen en vloedgolven en wat er mee wezen mag. Pas kort geleden wat van teruggevonden. We zijn er druk mee bezig. Het is in 92 herontdekt. Daar hebben ze de locatie gevonden waar het dan is. In de haven, dus beneden. Dat zoeken ze nog op. Maar goed, maar het echte oude Egypte, daar is inderdaad helemaal niks van overgebleven. Dat is ook wat hier beschreven wordt. Wij vinden trouwens in deze hoofdstuk een uitgebreide beschrijving daarvan eigenlijk. Maar ik lees eerst maar gewoon verder. Hè. Daar staat vers 5, Moreland en Put en Lut en de gemengde hoop en Cup en wat het maar wezen mag. Het zijn gewoon de Cup weet ik nu nog niet. Maar het andere, ja, je moet zeggen Put en Lut, maar dat klinkt net zo beroerd, denk ik altijd. Nou, want Moreland vult men dan voor in Ethiopië, voor Put vult men in Libië, voor Lut vult men in Lydië. Gemengde hoop, dat weet men niet terug te brengen, maar het zal wel een naam zijn die men hier vertaald heeft. Maar men weet met de naam ook geen raad, men weet niet wat het precies is. Dus dat zegt niet zoveel. En dat Cup, dat weet ik ook niet. Koep, moet je zeggen. Nou, vooruit maar. Maar ongetwijfeld landen grenzend aan en liggend rondom Egypte. Maar het is één grote zandbak geworden natuurlijk, hè? Één grote woestijn. En de kinderen van het land des verbonds zullen met hen vallen door het zwaard. Want de gedachte is dat niet alleen een oordeel zou komen over het land des verbonds en dus gewoon over Palestina, Jeruzalem, zoals gezegd in de voorgaande hoofdstukken, maar ook over Libanon, Tyrus en Sidon, zoals we gezien hebben. En inderdaad, Edom, Moab, Ammon, Palestijnen of Filistijnen en Egypte. En vandaar. Dat gebeurde, zoals gezegd, niet op dezelfde dag, zelfs niet in hetzelfde jaar, maar wel binnen een periode van pak een beetje een jaar of 50. En dat is wat hier allemaal wordt aangekondigd. Zo zegt de Heer, ja, zij zullen vallen die Egypte ondersteunen. En de hovaardij harer sterkte zal nederdalen. Want dat hovaardij, dat is wat je steeds tegenkomt, hè? De aanleiding tot een oordeel Gods is altijd de hoogmoed van de mens. En hoe groter de beschaving, hoe hoogmoediger, zodat de vrees valt dat het volgende oordeel, ja precies, hier komt over de westerse wereld uiteindelijk. Hè? Maar niettemin begint dan ook bij, uiteraard, Jeruzalem. De hovaardij hare sterkte zal nederdalen. Nederdalen tegenover hovaardij, want hovaardij heeft met hoog te maken uiteraard. Hè? En nederdalen is dan duidelijk. Van de toren van Siene af, dat is een misverstand in de vertaling, want men heeft vertaald met toren, maar men had de naam, het woord gewoon moeten laten staan. Het is namelijk Migdol. En dus staat er van Migdol tot Siene. Ik zal de nieuwe vertaling wel gecorrigeerd hebben. Kijk het niet eens meer na, maar dat zal wel. Van Migdol tot Siene zullen zij daarin door het zwaard vallen, spreekt de Heere Heren. Migdol is gelegen aan de, even kijken, noordoostpunt van de Nijldelta, aan de kust van de Middellandse Zee, min of meer, Migdol. De oude Canaanitische stad eigenlijk, maar het ligt aan de grens met Canaan van oudsher, hè? Hoewel die grens niet exact getrokken kan worden daar. Maar niettemin, daar lag het dus helemaal in het noorden, eventueel noordoosten, maar helemaal in het noorden aan de kust, aan de Middellandse zeekust. En Siene is gewoon Aswan. Aswan, Aswan. Je weet wel. Dat heb ik laatst nagevraagd aan een Rus. Aswan, ja, die dam, weet u wel. Nasser moest een dam hebben in de Nijl. En die kon het niet betalen en wist ook niet hoe hij het doen moest. Dus die sloot een overeenkomst met de Russen, zo ging dat. En toen ze klaar waren met de dam, heeft hij al die Russen weer het land uitgezet. Dat is nog eens een handige jongen, hè? Maar goed, die dam doet niet zoveel trouwens, want er is sowieso haast geen water in de Nijl. En als er helemaal geen water is, heb je aan een dam natuurlijk ook niks. Maar goed, een beetje vermakelijk. Maar dat heeft van doen met wat er elders staat in dit hoofdstuk, in vers 12. Daar kom ik nog op, heeft van doen met het verzijpen. Een prachtwoord, het verzijpen van de rivier. Als onderdeel van het oordeel. Maar dat ligt in het zuiden dus, hè? Eigenlijk helemaal in het zuiden, aan de grens met Ethiopië, eigenlijk daar waar de Nijl zo ongeveer het land binnenkomt. Siene, Aswan. Met een beetje goede wil kun je de naam erin terugvinden. Siene, Aswan. Dus van Migdol tot Siene, van het uiterste noorden tot uiterlijke zuiden zal men door het zwaard vallen. Vers 7, en zij zullen verwoest worden in het midden der verwoeste landen. Dus treffend beschreven, want hier wordt dus een verwoest Egypte beschreven, gelegen te midden van andere verwoeste landen. Het was niet alleen Egypte, maar alles in de omgeving, bij wijze van spreken, de buurlanden, dat zo goed. Het is één grote woestijn geworden. En beter nog, één grote ruïne. Het land van de ruïnen. Zo wordt trouwens Egypte nog steeds eigenlijk beschreven. Een klassieke aanduiding, hè? Het land van de ruïnen. Zij zullen verwoest worden in het midden der verwoeste landen en haar steden zullen zijn in het midden der verwoeste steden. Kortom, dat hele grote rijk, het oorspronkelijke eerste en misschien ook wel grootste wereldrijk, zal volledig teniet gedaan worden, verwoest worden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben, als ik een vuur in Egypte zal hebben gelegd en al haar helpers zullen verbroken worden. Te dien dagen zullen boden van voor mijn aangezicht in schepen uitvaren om het zorgeloze Morenland te verschrikken. En er zal grote smart bij hen zijn als in de dag van Egypte. Want ziet, het komt aan. Of het komt eraan. Er komt aan, dat oordeel namelijk. Niet alleen in Egypte, maar vanuit Egypte ook verder naar het zuiden. En dus Morenland. Zo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal de menigte van Egypte doen ophouden door de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, want hier heet hij Nebukadrezar, net als in 29 vers 28, dat kan allemaal. Het zal duidelijk zijn dat dat niet vervuld wordt in de toekomst, dat wil zeggen niet door Nebukadnezar, maar door Nebukadnezar is het wel vervuld in het verleden. Babyloniërs. We hebben dat gelezen aan het eind van hoofdstuk 29. In ieder geval vanaf vers 19. Want daar staat dat Nebukadnezar weliswaar een oordeel heeft gebracht over Tyrus of tegen Tyrus. Maar daarbij geen oorlogsbuit gehaald heeft. En als dat er niet is, dan houdt het gauw op natuurlijk. Men moet wel loon ontvangen. En dus zegt de Heer, in mijn opdracht, in mijn naam, hebben ze mijn werk uitgevoerd, een oordeel gebracht over Tyrus, maar Babel zal daarvoor beloond worden, Nebukadnezar zal daarvoor beloond worden, en wel door de rijkdommen van Egypte. En zo is het ook gebeurd. Vers 11 dan weer van hoofdstuk 30. Hij en zijn volk met hem, de tirannigste der heidenen, zo worden ze steeds genoemd, de tirannigste der heidenen, of de machtigste der heidenen, maar dat is in hoofdstuk 31 vers 11. De Babyloniërs zullen aangevoerd worden om het land te verderven en zij zullen hun zware tegen Egypte uittrekken en het land met verslagenen vervullen. En ik zal de rivieren tot droogte maken. Ja, dat is natuurlijk niet op één dag gebeurd toen Nebukadnezar het land binnenviel, uiteraard. Maar steeds ook niet op een dag of op een jaar. Eigenlijk is zo dat dat proces van droogmaken van deze rivieren nog steeds voortduurt. Officieel, nou gemiddeld dan, elk jaar minder water in de Nijl. En daar voeg ik meteen aan toe, dat als er elk jaar minder water zit in de Nijl, dan komt dat omdat er elk jaar minder regen valt, maar niet in Egypte, want er viel sowieso geen regen. Nou ja, het helemaal noordoostelijke puntje nog net. Het land Gozen, waar Israël woonde. Ik ga dat niet uitleggen, maar via de betekenis van de naam Gozen kom je erbij terecht dat daar inderdaad bij gelegenheid regen viel, maar in Egypte verder officieel, ook volgens de Bijbel, niet. Het land Egypte waar het niet regent, sowieso niet. Maar de gedachte is als de Nijl, die dus voor het water moest zorgen, steeds minder water met zich meevoert, betekent het dat het elders, ergens anders, steeds minder regent. En dan ben je dus zuidelijk van Egypte terecht. En dat klopt precies. Want daar komen al die verhalen van de jongensnoden vandaan, toch of niet? Het geldt eigenlijk voor heel Afrika. Tot Zuid-Afrika aan toe. Die hadden er wat minder last van, maar dat is tegenwoordig ook de laatste tientallen jaren ook heel erg. Veel en veel te weinig regen. En minder water in de Nijl. Dus heel oordeel eigenlijk over heel Afrika. Daar komt het eigenlijk op neer in de praktijk. Maar goed, ik zal de rivieren tot droogte maken en het land verkopen in de hand der bozen. En ik zal het land met zijn volheid verwoesten door de hand der vreemden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Dat is ook gebeurd, want het is verwoest door Nebukadnezar. In de daaropvolgende eeuwen is het geplunderd door Beduïnen en wat het maar wezen mag. En dat tot voor betrekkelijk kort eigenlijk. Want het heeft vele, vele eeuwen zijn voortgang gehad. Het is natuurlijk een opleving geweest weer in de dagen van de Ptolemeeën, maar daarna is het weer ten onder gegaan en ging het verhaal weer gewoon verder. En het tegenwoordige Egypte, hoe oud is het? Ik verzuim het altijd na te kijken. Dat verzuim ik omdat ik het toch niet onthouden kan. Maar Egypte is nog geen 100 jaar oud, geloof ik. Hè. Ik geloof dat Egypte officieel als staat pas is opgericht. Ik dacht na de Eerste Wereldoorlog pas. Dus dat is kort geleden. na de ondergang van het Turkse Rijk. Daar hebben ze nog een poosje een koning gehad. Hè? Ja, Faruk. Het was ook niet van al te lange duur. En zo verder. Maar zelfstandige staat is het jong, net als al die andere landen daar trouwens in het Midden-Oosten, overigens. Hetzelfde verhaal. Daarvoor waren het de Turken, of hoe ze maar genoemd werden, die daar verdeelden lakens uit of zo, geloof ik maar. Zoiets.
Theedoeken, ja.
Theedoeken. Ja, daar hebben we de theedoeken aan overgehouden, ja. Nou goed, die mooie geruite theedoeken. Nou. Ik zal het land met zijn volheid, een vol land was het dus, een rijk land, dat is wat volheid altijd impliceert, verwoesten door de hand der vreemdelingen, ik de Heere heb het gesproken. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal ook de drekgoden verdoen, want vanaf vers 13 wordt gesproken over de afgoderij in het land natuurlijk, dat is het belangrijkste. Hè? Het was een rijk land, groot wereldrijk, maar het diende niet de Heere God, om zo te zeggen. Het diende de afgoden. En God neemt dat niet, uiteindelijk. En vandaar het oordeel. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal ook de drekgoden verdoen en de nietige afgoden doen ophouden uit Nof. En dan volgen enige van die moeilijke plaatsnamen hier. Nof is een andere naam voor Memphis. Ik zal de nietige afgoden doen ophouden uit Nof. Memphis. Memphis is een legendarische, zo noemden de Grieken de stad, hè? Memphis. Vandaar al die verschillende namen. Veel namen zijn tot ons gekomen in het Grieks, zo zit dat. Maar Nof is de oude Egyptische naam. Memphis, gewijd aan de Ptah en aan de stier, weet u wel. Apis, de heilige stier. Hele oude, legendarische Egyptische stad, maar tot vandaag weet men niet echt zeker waar het gelegen heeft. Nou ja, men wijst op een plek ergens in de buurt van Cairo, zuidwestelijk van Cairo. Maar de exacte locatie, voor zover mijn informatie strekt, weet men dat nog steeds niet precies. Zo zwaar is het verwoest geworden, dus. Er is echt niks van overgebleven, van heel die rijke stad niet. En er zal geen vorst meer zijn in Egypteland, want Memphis of Nof fungeerde als hoofdstad. Maar er zal geen vorst meer zijn uit Egypteland en ik zal een vreze in Egypteland stellen. Ik zal Patros verwoesten, maar Patros is een andere naam voor Egypte. Men zegt, maar het is enigszins twijfelachtig, men zegt dat de gebruikelijke naam in de Bijbel voor Egypte, Mitzrayim, dat de naam is voor Neder-Egypte. Heb je de kaart in gedachten? Neder-Egypte, dat is het noorden. Het laagste deel van Egypte namelijk, maar het ligt wel boven op de kaart natuurlijk. Dat is om het lastig te maken. In het noorden, dus Neder-Egypte. Nou goed, maar het schijnt dan dat de naam Mitzrayim zou moeten toegepast worden op Neder-Egypte. Daar zijn uitstekende bezwaren tegen. Mitzrayim is namelijk een tweevoudsvorm, zodat toch te vrezen valt dat het voor zover het historische betekenis heeft, de naam is van zowel Opper als Neder-Egypte. Vooruit. En daarna de naam Patros. Dat is een Egyptische naam eigenlijk. Mitzrayim weet ik niet, dat is dus Hebreeuws. Maar Patros is een Egyptische naam. Ptah, Ros of zoiets. Het woord betekent zuiden. En daaruit leidt men af dat het, of dat bevestigt dat het een naam is voor het zuidelijk deel van Egypte. Dat is dus Opper-Egypte. Maar om nou te concluderen dat Patros de term is voor Opper-Egypte, dat dan Mitzrayim wel de term zal zijn voor Neder-Egypte, dat lijkt me een verkeerde conclusie gemaakt door de wiskundigen of zo. Van als het een het een is, dan moet het ander wel het ander zijn. Maar dat hoeft niet, het ander kan ook het een en het ander zijn. En daar houd ik het dus maar op. Verder maakt het niet uit, Patros is gewoon een naam voor niet een stad, maar gewoon Egypte. Maar dan het zuidelijk deel van Egypte, Opper-Egypte dus. En ter afwisseling wordt het hier gebruikt hoor. Maakt verder niks uit. Ik zal Patros verwoesten en een vuur leggen in Zoan. Maar Zoan is weer Neder-Egypte. Tanis. Voor zover men weet, dat ligt weer helemaal in de delta. Oostelijk deel van de delta. zal een vuur leggen in Zoan en ik zal gerichten oefenen in No, voluit Noamon. En dat is Thebe. En dat ligt weer in Opper-Egypte. Sterker nog, was het de hoofdstad van Opper-Egypte. Daarbij dus zo'n 500 kilometer, nee meer, 530 kilometer ten zuiden van Cairo. Dat is een heel eind weg. Dus. Met de beroemde tempel van Karnak, dat weet ik nog net. Maar dat is No, of Noamon. En dan vers 15. En ik zal mijn grimmigheid uitgieten over Sin. Egyptische naam zal dat wel zijn. Wij kennen het als Pelusium. Te vrezen valt dat dat zelfs via Latijn tot ons komt, als ik het zo hoor. Pelusium. Daar vind je niks van terug. Dat is, zoals mijn gegevens, zover mijn gegevens reiken, ligt dat nog volledig onder het zand. Maar ik heb meestal niet de meest recente gegevens hoor. Maar dat doet te weinig ter zake. Maar compleet verwoest dus. In de woestijn onder het zand verdwenen. Sin, de sterkte van Egypte. En ik zal de menigte van Noamon, als uit vers 14, uitroeien. Niet alleen de stad verwoest of de steden verwoest, alle belangrijke steden, maar ook de bevolking gedood. En ik zal een vuur in Egypte leggen, vers 16. Sin, daar komt hij weer, Pelusium. Sin zal zeer grote pijn hebben en No, opnieuw, zal gespleten worden en Nof, daar is hij weer, Memphis, zal dagelijks zeer bang zijn. De jongelingen van Aven, dat is hetzelfde als On. Aven is hetzelfde als On. Je schrijft het in het Hebreeuws ook volkomen gelijk op de klinkertekens na. Dat is gewoon hetzelfde. Maar er zit een waf erin. De ene keer is het Aven en de andere keer is het On. Dat kan. Maar het is echt hetzelfde. Aven of On. En dat is Heliopolis. 16 kilometer noordelijk, noordoostelijk trouwens, van Cairo. Het oude centrum van de zonaanbidding. Men veronderstelt dat, maar dat is een gissing. Men veronderstelt dat Jozef daar gewoon moet hebben. Heliopolis, On. Helio, van Helios, zon, hè? Dat is weer de Griekse naam natuurlijk. Maar het is stad van de zonaanbidding. De jongelingen van Aven, Heliopolis is en Pi Beset. Pi heet dus allemaal daar. En dan wat erachteraan. Bestaat nog. Bubastis. Of in de moderne naam Telbasta. Telbasta. Een heuveltje. Vooruit maar. Dat is de plaats, dat is historisch van belang. Dat is de plaats van de heilige kat. Ja, de plaats van de heilige stier, zoals gezegd. Maar je had er ook een van de heilige kat. Katten werden als heilig beschouwd. Achteraf is men van mening dat het misschien toch niet ging om een kat, maar om een leeuwin. Wat een kat tot God te verklaren. Als die beesten doodgingen, werden ze gemummificeerd, hè? Kan er weer een ander voor in de plaats, ja. Maar dat is deze plaats. Heeft dus rechtstreeks met afgoderij te maken. Daarom worden deze namen ook allemaal genoemd, hè. Maar ja, er stonden natuurlijk allemaal tempels en verschillende steden waren gewijd aan verschillende goden. En er kwam er weer een nieuwe farao, die richtte weer een nieuwe stad op, want die vond een eigen godsdienst uit. Hè? Toen werd Amon, werd ineens Aton, enzovoorts. Laat me zitten. Bubastis. Hè? Ben ik eigenlijk vergeten? Zon? Nee. Nee, oh, dat weet ik niet, joh. Maar al een heleboel pipi hazerood, weet je wel. Dat komt allemaal in de Bijbel. Pi dit en pi dat. Maar het is denk ik hetzelfde als bed dit en bed dat. Huis van dit of dat. Plaats van, of bergje van, of dorp, weet ik het. Pi Beset. Bubastis, Telbasta. In die namen vind je dat pi dus inderdaad niet meer terug, omdat het toch niks betekent. Nou goed, de jongelingen van Onaven, dan wel Pi Beset, zullen door het zwaard vallen en de dochters zullen gaan in de gevangenis. En de Tachpenes, zal de dag verduisterd worden. Tachpenes, bestaat nog steeds. Daphnes heet het ook. Ja, als je goed oplet en iets van die letters kent, dan merk je meteen dat het toch hetzelfde is. Dezelfde naam zoals. Daphnes. De P wordt een PH en de CH uit Tachpenes is gewoon een H. En dus wordt niet uitgesproken en dat soort dingen meer. En de T is een D en andersom. Kan allemaal gebeuren. Tachpenes. Of Daphnes. De Tachpenes zal de dag verduisterd worden als ik het juk van Egypte al daar zal verbreken. En de hovaardij haar sterkte in haar zal ophouden. Het gaat om de hoogmoed. De afgoderij bovendien in al deze plaatsen. En dus in heel Egypte en dus in het Egyptische Rijk. Haar zal een wolk bedekken en haar dochters zullen gaan in de gevangenis. Alzo zal ik gericht oefenen in Egypte. En zij zullen weten dat ik Jehovah ben. Ik ben altijd geneigd in dit soort schriftplaatsen meteen te lezen Jehovah, want de Heer is zo nietszeggend. Dan, in dit verband. Het gaat juist om een God die zich met name bekend maakt en die onder die naam bekend is als de God van Israël. Ze zullen weten dat ik Jehovah ben. Nou, en zo gaat dat verder. Dus ik lees ook maar verder en een beetje in tempo, want ja... Er staat ook gebeurde het in het 11e jaar, in de eerste maand, dat is weer een jaar verder. Op de 7e der maand, dat is het 11e jaar vanaf de ballingschap, dus dat is 587. Tijd van de verwoesting van Jeruzalem. Ook gebeurde het in het 11e jaar, in de eerste maand, op de 7e der maand, dat het woord des Heren tot mij geschieden zeggende mensenkind, ik heb de arm... En daarmee de krachten, dus het leger, de armee, weet u wel. De army. Mensenkind, ik heb de arm van Farao, de koning van Egypte, verbroken. En ziet, hij zal niet verbonden worden. Zijn arm is gebroken, zal niet verbonden worden. Een kracht zal niet hersteld worden. Hij zal niet verbonden worden met pleisters op te leggen, met een windeldoek, een zwachtel, aan te doen. Om die te verbinden, om die te sterken, dat hij het zwaard houden. Daarom zegt de Heere Heere alzo, zie ik aan, of ik vertaal altijd met tegen, zie ik tegen u, Farao, de koning van Egypte, en zal zijn armen verbreken, nu allebei, hè, beide de sterken en de verbrokenen, en ik zal het zwaard uit zijn hand doen vallen, en ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen, woorden van die strekking lazen we ook in hoofdstuk 29 overigens. En dan vers 24, en ik zal de armen des konings van Babel sterken en mijn zwaard in zijn hand geven, mijn zwaard, het zwaard des Heren, in de hand van de koning van Babel. Hetgeen wil zeggen dat Nebukadnezar inderdaad optreedt als dienstknecht des Heren. Ik zal mijn zwaard in zijn hand geven, maar Farao's armen zal ik verbreken, dat hij voor zijn aangezicht zal kermen gelijk een dodelijk verwonde kermt. En wij leren een algemene geschiedenis op school over hoe Nebukadnezar Egypte verovert en hoe dat dan kwam door politieke omstandigheden en wat allemaal, wat het maar meer mag zijn. Maar de Bijbel is daar laconiek over. Er staat gewoon dat de Heer het zo geregeld heeft. That's all. En hoe hij dat dan geregeld heeft, nou ja, dat maakt weinig uit. En Jezus zegt, ik geef mijn zwaard aan Nebukadnezar en ik zal de armen van Farao breken. En dan vers 25, ja, ik zal de armen des konings van Babel sterken. Maar Farao's armen zullen daarheen vallen en ze zullen weten dat ik de Heere ben als ik mijn zwaard in de hand des konings van Babel zal hebben gegeven en hij datzelfde over Egypteland zal hebben uitgestrekt. En ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen en zal hen verspreiden in de landen. Alzo zullen ze weten dat ik de Heere ben. En tot vandaag is de vraag waar die Egyptenaren gebleven zijn, want wat er later in Egypte woonde, dat wordt niet geacht af te stammen van de oude Egyptenaren. De klassieke Egyptenaren zijn volkomen zoek. Dat hebben ze ons trouwens in Egypte ook netjes verteld, eerlijk gezegd. Dat wat er nu woont helemaal niks van doen heeft met die oude Egyptenaren. Zie je in Griekenland ook vertellen dat de tegenwoordige Grieken helemaal niet afstammen van de klassieke Grieken. Dat waag ik te betwijfelen, maar dat is ook zo. Maar daarover hebben wij het misschien een andere keer. Wij gaan eerst pauzeren. En zo komen we bij hoofdstuk 31. Het gebeurde ook in het 11e jaar in de 3e maand. Nog steeds hetzelfde 11e jaar dus. In de derde maand, op de eerste dag der maand, dat des Heeren woord tot mij geschiedde, zeggen de mensenkind zegt tot Farao, de koning van Egypte, en tot zijn menigte, wien zijt gij gelijk in uw grootheid? Waarna de rest van het hoofdstuk, tot in vers 18, helemaal niet gaat over Egypte, althans niet primair, maar over Assyrië. En in de Engelse vertalingen over de Assyriër. Ik weet niet of u dat ooit bent tegengekomen, maar er zijn altijd verhalen over de Assyriër in omloop. Maar als je die Assyriër in de Bijbel zoekt, vind je hem niet, of nauwelijks, omdat de term afkomstig is uit de Engelse Bijbels en niet uit de Nederlandse. Maar zo zit dat. En de Assyriër wordt dan dikwijls gelijkgesteld met de Antichrist of zoiets, weet je veel. Maar daar is altijd verwarring over natuurlijk. Maar er staat in vers 2, wien zijt gij gelijk? Wordt gevraagd aan Egypte. Wien zijt gij gelijk? Aan wie zijt gij gelijk? In uw grootheid. Zie, Assur, dan wel de Assyriër. Maar het maakt niks uit, het gaat toch om het Assyrische Rijk. Altijd vertegenwoordigd, gepersonifieerd door de koning, hè? En dus eventueel de Assyriër mag voor mij ook. Zie, Assur was een ceder op de Libanon, schoon van takken, schaduwachtig van loof en hoog van stam, en zijn top was tussen dichte takken. Waarmee dus de ceder van de Libanon beschreven wordt. Dus uitbeelding van, grootheid eigenlijk, hè? Grandeur. Een mooi woord was het toch wel, vond ik. Ja, gebruik het nog maar een keer. Dat is de ceder van de Libanon. Soms gebruikt als aanduiding van de gelovigen, gelovig overblijfsel, Israël soms ook. En hier toegepast op de Assyriër, of op Assur, in de zin van dat het zo'n prachtig rijk was, daar komt het op neer.
Wat rijk is dat dan nu?
Waar is dat dan nu? Assur? Nou, Assur werd later Babel, hè. Het Babylonische Rijk wel te verstaan. Je had eerst het Egyptische Rijk, daarna had je het Assyrische Rijk. Waarin de 10 stammen in ballingschap gingen, daarna het Babylonische Rijk. Maar het gebied van het Assyrische Rijk is in de praktijk zo ongeveer hetzelfde als het Babylonische Rijk. Babel lag ook in het Assyrische Rijk. Hè? En toen de 10 stammen in Assyrische ballingschap werden weggevoerd, kwam een deel van hen te wonen in Babel. Maar goed, niettemin zijn er twee rijken die elkaar opvolgen. Zie, Assur was een ceder op de Libanon, schoon van takken, schaduwachtig van loof, hoog van stammen, zijn top was tussen dichte takken, heel hoog, heel mooi, heel groot, een heel recht, een dikke, rechte stam, met mooie horizontale takken aan alle zijden. De wateren maakten hem groot, de afgrond, dat is ook wateren dus, maakte hem hoog. Die ging met zijn stromen rondom zijn planting en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds. Nogmaals, het gaat echt over Assur. Alleen, Egypte wordt daarmee vergeleken of daarmee gemeten. En ik zal maar meteen zeggen wat de gedachte is. Dat mooie, dat grote Assur, dat imposante Assur, dat is ten onder gegaan. En overgegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. En als dat met Assyrië gebeurde, zoiets, ligt het voor de hand dat het ook gaat gebeuren met Egypte. Want Assur was in die dagen, was het wereldrijk toen Nebukadnezar aan de macht kwam en dat rijk overnam. En daarna neemt Nebukadnezar ook Babel over, maar Babel was, of maar neemt Nebukadnezar ook Egypte over, wilde ik zeggen. En Egypte was zo groot niet. Zo belangrijk niet meer in die dagen van het Assyrische Rijk. En daar gaat het maar om. En als Assur dan al ten prooi viel aan Babel, dan Egypte ook. En dat is de strekking van het hoofdstuk. Maar de beschrijving is die van Assur. Als voorgesteld als één grote boom, dat is op zich niks bijzonders, want we vinden op twee andere plaatsen in de Bijbel dat een rijk wordt voorgesteld als één boom. Het ene is het rijk van Nebukadnezar zelf. In Daniel 4, in de droom van Nebukadnezar, een boom met de takken, waarvan het opperste in de hemel was, hetgeen gebruikelijk was in Babel. Had ook een toren kunnen zijn, dus maar vooruit. En de beschrijving van deze boom is ongeveer dezelfde als die van die boom die een weergave is van het Rijk van Babel in Daniel 4. Dus dat vind je nog een keer. En dan heb je nog een keer precies zo'n boom met die grote takken en schaduw en de vogelen des hemels die in de takken nestelen. Die vind je in Matthäus 13. En daar is het rijke Westen, zal ik maar zeggen. Christendom. Volkomen misplaatst, maar vooruit. Ja, ja, zeker. Het koninkrijk der hemelen zou zijn als een mosterdzaad, het welk groeit tot een zo'n monstrueuze, want dat is wat het is, boom. En het woord monstrueus gebruiken niet omdat die boom nou zo lelijk is, maar omdat het niet zo'n boom had moeten zijn. Het verwierf aanzien in de wereld. Het gaat geen gepaard met dezelfde hoogmoed als die van Assur en die van Babel. Ook die van Babel overigens, hè? Dat is hetzelfde Daniel 4 nog steeds. Maar goed, grote boom, Assur. De wateren maakten hem groot, vers 4. De afgrond maakte hem hoog, die ging met zijn stromen rondom zijn planting en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds. Daarom werd zijn stam hoger dan alle bomen des velds. Die andere bomen zijn dus andere rijken, landen, volken. En zijn takjes werden menigvuldig en zijn scheuten lang vanwege de grote wateren als hij uitschoot. Een boom geplant aan waterbeken. Maar die boom is die van Psalm 1 en dat is een beeld van Christus. En eventueel zijn rijk, uiteraard, Psalm 1. Dan mocht u dat rijk van Christus niet terugvinden in Psalm 1, dan geeft niet, dan lees je gewoon door in Psalm 2. Want daar kom je wel tegen. Nou goed, vers 6. Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes, precies als in Daniel 4. Dat staat er in mijn Bijbel ook bij afgedrukt, maar ook net als in Matthäus 13. Dat staat er in mijn Bijbel niet bij afgedrukt. Omdat men natuurlijk vindt dat die vergelijking niet opgaat, omdat het daar gaat over het koninkrijk der hemelen. Maar het is echt net zo negatief. Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes en die vogelen des hemels zijn gewoonlijk de uitbeelding van geestelijke machten en daarmee van demonen en daarmee van afgoden. En als je zegt, maar dat kan toch niet bij het koninkrijk der hemel in Matthäus 13, dan zeg ik, ja, wis en waarachtig wel. Legioenen, legio, dat is altijd het goede woord dan, een legio afgoden binnen het christendom. En ik hoef natuurlijk niet meer te noemen dan alleen de legio heiligen, die zijn in de plaats gekomen van afgoden. Heiligen zoals die in het officieel erkende, zij het dan hoofdzakelijk Rooms-Katholieke christendom, vereerd worden. Toch? En in het protestantisme zijn er weer andere afgoden. Maar die hoef ik niet meer te noemen, dit vond ik voldoende. He? Goed, alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes, allerlei onrein gevogelte, weet u wel, waar Abraham tegen vocht om ze van het offer weg te houden. Het is minder bekend, maar... Kraaien, zuster, ja. Gieren. Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes en alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten. En alle grote volken, dat is de verklaring, namelijk alle grote volken zaten onder zijn schaduw. Bracht veel schaduw. Dus in Matthäus 13 ook zo. De grote volken leefden onder de schaduw, onder de bescherming betekent dat, van het christendom. Tot voor kort. Alzo was hij, Assur, nog steeds schoon in zijn grootheid en in de lengte zijn de takken, omdat zijn wortel aan grote wateren was. De cederen in Gods hof, nou even opletten op de uitdrukking, hè. De cederen in Gods hof verduisterden hem niet. Onder Gods hof is natuurlijk gemakkelijk te verstaan, gewoon voor de gelegenheid, de hele aarde. Want de ganse aarde is mijn, spreekt de Heere, en ik geef de koninkrijken der aarde aan wie ik wil. En zo verder, dan ben je eraf, maar toch vraag je je af wat deze uitdrukking hier ineens moet. Maar ik lees eerst verder. De cederen in Gods hof verduisterden hem niet, de dennenbomen waren zijn takken niet gelijk en de kastanjebomen waren niet gelijk aan zijn scheuten. Geen boom in Gods hof was hem gelijk in zijn schoonheid. En de gedachte is gewoon, geen volk was gelijk aan Assur, of geen rijk was gelijk aan Assur. Maar u begrijpt toch dat via de term Gods hof wij terug zijn in Ezechiël 28. Gij waart in Eden Gods hof. En voor de goede orde, de naam Eden wordt uiteindelijk wel degelijk genoemd. In ieder geval, even kijken. Nee, in het volgende vers al, in vers 9. En daarna ook in vers 18 en 19. Zodat het idee is dat we achter die koning van Assur, dan wel achter de Assyriër, als je het zo vertaalt, in vers 3, opnieuw de duivel zit. Die wij dus kennen als koning van Babel via Jesaja 14, als koning van Tyrus in elk geval via Ezechiël 28, als koning van Egypte eventueel via deze hoofdstukken, en hier als koning van Assur. Want de hoogste macht over de aarde, en dus ook over welk aards wereldrijk dan ook, is altijd, is in de praktijk, de duivel. Dat is wat er gebeurt. Het ontaardt altijd. Je kunt hooguit zeggen, nou ja, God geeft de koninkrijk aan Nebukadnezar. Die kun je dan moeilijk zien als een vertegenwoordiger van de duivel. Dan zeg ik, ja, maar toen die man gek werd en zei, is dit niet Babel wat ik gebouwd heb, was je volkomen gek, want het was de Heer die het gebouwd had. Toch? En dus ging hij op dezelfde positie staan als de duivel zelf. En dat hij gek werd, staat er vervolgens bij in Daniel 4. Dus ik sprak niet voor mijn beurt. Maar hier zie je achter de Assyriër, dus net zo goed de duivel. Vandaar dat men ook makkelijk zegt, de Assyriër is een andere term voor de antichrist. Maar het is een beetje vaag verhaal waar je toch niet verder mee komt. Dus wat mij betreft mag je het vergeten. Maar hierachter zie je het wel degelijk. En vandaar die sederen in Gods hof. Dan vers 9, ik had hem schoongemaakt. Maar dat staat van de duivel ook natuurlijk. Ik had hem schoongemaakt door de veelheid zijner takken, dat alle bomen van Eden die in Gods hof waren hem benijden. Dat de hoogste positie. Het is gewoon dubbel, hè? Het is parallel met de duivel, steekt er gewoon weer eens achter. Daarom, zo zegt de Heere Heren, omdat gij u verheven hebt over uw stam, ja, hij stak zijn top op boven het midden der dichte takken en zijn hart verhief zich over zijn hoogte. Hij werd hoogmoedig, net als in Ezechiël 28 de koning van Tyrus en net als Jesaja 14 de koning van Babel, die zijn troon zou stellen boven God eigenlijk, in de hemel. Daarom, vers 11, daarom gaf ik hem, Assur, in de hand van de machtigste der heidenen, de tyrannigste der heidenen, weet u nog, Babel, Nebukadnezar. In eerdere hoofdstukken kwamen we de term trouwens ook al tegen, hoor. Dat die hem rechtschapen zou behandelen, dat wil zeggen hem zou corrigeren. Ik dreef hem uit, Assur, ik dreef hem uit om zijn goddeloosheid en vreemden, de tyrannigste der heidenen, de Babyloniërs, roeiden hem uit en verlieten hem. Zijn takken vielen op de bergen en in alle valleien en zijn scheuten werden verbroken bij alle stromen des lands. En alle volken der aarde gingen af uit zijn schaduw en verlieten hem. Alle vogelen des hemels woonden op zijn omgevallen stam en alle dieren des velds waren op zijn scheuten. De boom ligt dus plat en in stukken gevallen, gerooid. Dat is het idee. Nou, dat is met Assur gebeurd. Opdat zich geen waterrijke bomen verheffen over hun stam en hun top niet opsteken boven het midden der dichte takken en geen bomen die water drinken op zichzelf staan vanwege hun hoogte, want zij zijn alle overgegeven ter dood tot het onderste der aarde in het midden der mensenkinderen tot degene die in de kuil nederdalen. En dat spreekt allemaal uiteraard over de dood. En daarmee de ondergang van niet alleen de mens, maar ook van deze menselijke rijken uiteraard. En let op de waarschuwing die hier in het vers feitelijk gevonden wordt. Niet alleen de mens, maar ook volkeren worden gewaarschuwd dat ze niet hoogmoedig zouden zijn. Je vindt trouwens iets dergelijks ook specifiek gezegd tot christenen in de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 11. Waar de heidenen, meer specifiek misschien de gelovigen uit de heidenen, maar heidenen, worden toegesproken. Denk erom, zij het niet hooggevoelende, maar vrees. Want gij draagt niet de wortel, maar de wortel draagt u. En dat soort dingen meer. Zie toe dat ook gij niet, enzovoorts, uitgerukt worden. En dan Ik weet wel, meestal denkt men dat het gaat over christenen, maar ik moet u zeggen, het gaat eigenlijk over de 10 stammen, hè? Over Efraïm en daarmee wat wij nu tot voor kort kenden als de christelijke volkeren. Maar dat zijn de volkeren hierin, wat wij het Westen noemen. En die zullen wel degelijk vallen, indien zij in het geloof niet blijven. Nou. Vers 15. Zo zegt de Heere, Heere, ten dagen als hij ter helle nederdaalde, en vanwege dat hij ter helle nederdaalde, vertaalde men natuurlijk met de Assyriër in vers 3. Maar het kan net zo goed het volk zijn, of het land, of het rijk. En hel is gewoon Sheol, hè, dodenrijk, Hades. Niet de poel des vuurs of zo, dat heeft er niks mee te maken. Ten dagen als hij ter helle nederdaalde, maakte ik een treuren. Ik bedekte om zijnentwil de afgrond en weerde de stromen van dien. En de grote wateren werden geschud, dat wil zeggen tegengehouden. En ik maakte de Libanon om zijnentwil zwart. En al het geboomte des velds was om zijnentwil bewonden. Van het geluid zijns vals deed ik de heidenen beven, als ik hem ter helle deed nederdalen, met degene die in de kuil nederdalen. En alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle bomen die water drinken, troosten zich in het onderste der aarde. Dat wil zeggen, die uitgebreide val van dat Assyrische Rijk beschreven wordt, inclusief natuurlijk de volkeren die daar in betrokken waren. Diezelfde daalden ook met hem neder ter helle, tot de verslagenen van het zwaard. En die zijn arm geweest waren, die onder zijn schaduw in het midden der heidenen gezeten hadden. Want zijt gij alzo gelijk in heerlijkheid en grootheid onder de bomen van Eden? Is de vraag aan Egypte. Wien zijt gij alzo gelijk in heerlijkheid en grootheid onder de bomen van Eden? Ja, gij zult nedergevoerd worden met de bomen van Eden tot het onderste der aarde. In het midden der onbesnedenen zult gij liggen met de verslagenen door het zwaard. Dat is Farao en zijn ganse menigte, spreekt de Heere, Heere. Met andere woorden, zo'n oordeel als over Assur kwam, zal ook komen over Egypte, logischerwijze. De achtergrond, en dat geldt ook voor het volgende hoofdstuk overigens. Op de achtergrond wordt dus verteld hoe al die hoogmoedigen, maar ook al die rijken, maar in ieder geval al die hoogmoedige mensen en hun vorsten allemaal verzameld worden in het dodenrijk. En daar elkaar tegenkomen, vriend en vijand en wat het maar is. Ze zijn allemaal dood, ze hebben allemaal hun heerlijkheid kwijtgeraakt en ze begroeten elkaar. Dat was in Jesaja 14 dus ook. Hoe zijt gij gevallen, wordt gezegd, hè, tot de koning van Babel. Gij blinkende morgenster, glans is dat. Dat is met opzet dat ik het woord gebruik. Misschien moet ik wat uitleggen. Hoe zijt gij gevallen, o blinkende morgen? Zo van, ben jij hier ook? Zo, wat blijf je nou met, hè? Ze waren voorheen allemaal jaloers op hem, maar hij kwam daar ook terecht. Hetzelfde geldt voor Assur en het hele rijk van Assur. Ze komen allemaal terecht in dezelfde hel, de kuil, dodenrijk, Sheol, onderwereld, Hades, of hoe je het maar noemt. Want dat zijn zo de termen. En daar zijn ze allemaal hun glans kwijt. En daarom heet het in dit hoofdstuk, in vers 18, en daarna ook uitgebreid in hoofdstuk 32, de onbesnedenen. Want als men onbesneden is, is de glans niet zichtbaar. Zo heet dat. Als u niet weet wat het betekent, glans, dan zoek ik het maar eens op in een erg goed woordenboek. Dan staat het er wel in. Nou goed. En vandaar onbesneden, een andere betekenis heeft het niet natuurlijk, want hoe dan ook, als besneden zijn, wil zeggen wedergeboren zijn, moet ik u zeggen dat de uitdrukking hier dan helemaal niks betekent, omdat in oud-testamentische tijd natuurlijk nooit ook maar iemand wedergeboren was of kon zijn. Dus daar slaat het niet op. Het is veel eenvoudiger. Zij hadden wellicht heerlijkheid, maar in het dodenrijk niemand, en zij zijn allemaal onbesneden, heet zoiets. Nou goed. Sommigen zitten me aan te kijken van waar heeft hij het over? Zeg ik toch, zoek je dat even op in een goed woordenboek. Nou, hoofdstuk 32. Het gebeurde ook in het 12e jaar, in de 12e maand. We zijn weer een jaar verder. Op de eerste der maand dat het woord des heren tot mij geschiedde, zeggen de mensenkind hef een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zegt tot hem, gij waart een jonge leeuw onder de heidenen gelijk, en gij waart als een zeedraak, ik lees maar meestal gewoon een krokodil, hè? Een zeemonster, een monster in het water, zee niet al te Nederlands op te vatten, de krokodil, Egypte, de Nijlkrokodil heet zo'n beest eigenlijk officieel, hè? Jawel. En gij braakt voort in uw rivieren en beroerdet het water met uw voeten en vermodderdet hun lieder rivieren. Dat is wat de krokodil doet hoor. Zodra die beweegt is het één grote modderpoel. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal daarom mijn net over u uitspreiden door een vergadering van vele volken, die zullen u optrekken in mijn garen. En garen is synoniem voor net, hè. Dat begrijp je hopelijk, hè? Dan zal ik u laten op het land. Kortom, ik zal u heen werpen op het open veld. En ik zal al het gevogelte des hemels op u doen wonen en het gedierte der ganse aarde van u verzadigen. Uitdrukkingen van die strekking vinden wij in vele andere profetieën en laatstelijk in Openbaring 19. Waar een oordeel over het uiteindelijke oordeel over de volkeren beschreven wordt. En dan gaat het net zo. De gedachte is aan dode lichamen, aas dus, waarvan dan het gedierte des velds en het gevogelte eet enzovoorts. Ja. Ik zal al het gevogelte des hemels op u doen wonen en het gedierte de ganse aarde van u verzadigen. Gieren en hyena's denk ik altijd. En ik zal uw vlees henen geven op de bergen en de dalen met uw hoogheid vervullen. En ik zal het land waarin gij zwemt van uw bloed drinken tot aan de bergen. En de stromen zullen van u vervuld worden. Het water wordt dus weer in bloed veranderd. En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal haar licht niet laten lichten. Dit verschijnsel in een zwakke vorm vindt plaats bij oorlogsgeweld en vervolgens iets sterker bij aardbevingen, waardoor Egypte overigens uitgebreid getroffen is. Want ik denk niet dat al die pilaren en tempels en obelisken omgevallen zijn omdat iemand vond dat hij ze moest omgooien. Het lijkt me nogal veel werk trouwens ook om dat te doen, maar Egypte is wel deel getroffen door vele aardbevingen. En zo verdween dus ook inderdaad uiteindelijk Alexandrië van de kaart waar ik het aan het begin van de avond over had. Ligt nou een metertje of 10 geloof ik maximaal onder de oppervlak van de Middellandse Zee om zo te zeggen. Maar goed, aardbevingen dus. En met een aardbeving gaat altijd dit gepaard, de verduistering van de hemel. En dat ik het zo zeg, is omdat dezezelfde beschrijving, namelijk ik zal de hemel bedekken of ik zal de sterren des hemels wegnemen of van de hemel doen vallen of zwart maken of ik zal de zon verduisteren, de maan zal het schijnsel niet geven, vinden wij talloze, nou ja, talloze. Ik denk zo uit het hoofd een stuk of 10 schriftplaatsen zeker, vinden wij dezelfde beschrijving terug. En het grootste gedeelte daarvan is makkelijk vast te stellen dat het betrekking heeft op het aanbreken van de dag des Heren. Dat wil zeggen dat het ook letterlijk precies zo gebeurt in elk geval bij Jeruzalem, bij de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want daar staat, ik zal de zon verduisteren, de maan zal waarschijnlijk niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, krachten des hemels zullen bewogen worden, eer dat die grote dag des Heren komt. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Zo snel heb ik het nooit gezegd, maar volgens mij heb ik het precies 2 maanden geleden, dat was de vorige keer, aangehaald uit Matthäus 24 en Joël 2. Daarna komt het een heleboel schriftplaatsen voor. Openbaring 6 zou de volgende geweest zijn, als ik hem moest noemen. Maar vooruit. Maar hier is er ook zo een. Hetgeen betekent dat een dergelijk oordeel wel degelijk ook komt bij het aanbreken van de dag des Heren. Want het noemen van deze gebeurtenis, verduistering van de hemel, is een soort synchronisatiepunt, om zo te zeggen, in het profetisch woord. Zo van, dat gebeurt dan en dan, die datum. Eind van de 70ste week van Daniel. En ik denk dus dat die aardbeving, waardoor Jeruzalem verwoest wordt, en waardoor de Olijfberg scheurt overigens, want dat is dezelfde, als je het mij vraagt, dat diezelfde aardbeving ook in Egypte gevoeld wordt. Waarom ook niet, er loopt daar langs dat gebied een van de bekende breuken in de aardkorst. Het is per definitie aardbevingsgebied. U weet wel, het Jordaandal ligt in die breuk. Vandaar dat het Jordaandal en de Dode Zee zo laag ligt, 300 meter beneden de zeespiegel. Dat is een korst in de, of een breuk in de aardkorst, heet zoiets. Die in ieder geval doorloopt, dat weet ik uit het hoofd, tot in Zuid-Afrika aan toe. Want het gevolg daarvan is de Drakensbergen in Zuid-Afrika. Daar ben ik een paar keer geweest, dus vandaar ik dat weet. Dus diezelfde breuk, die heeft ook een naam, maar die ben ik vergeten. Dus, laat maar zitten. Maar het zal in de toekomst dus alsnog gebeuren. Dat is het moment van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dan staat er, vers 9, daartoe zal ik het hart van vele volken verdrietig maken, als ik uw verbreking onder de heidenen zal brengen in de landen die gij niet gekend hebt. En ik zal maken dat zich vele volken over u ontzetten, en hun koningen zullen de haren over u te bergen staan, als ik mijn zwaard zal zwaaien voor hun aangezichten. En zij zullen elk ogenblik sidderen, ieder voor zijn ziel ten dage uw vals. Want zo zegt de Heer, het zwaard des konings van Babel zal u overkomen. Maar zoals stond in hoofdstuk 30 vers 24, dat zwaard van de koning van Babel is het zwaard van de Heer, die het eerst aan Nebukadnezar geeft. Ik zal mijn zwaard in zijn hand geven, blazen wij daar. Dus het is nog steeds de Heer die dit doet. In de toekomst dan niet Babel, maar niettemin wel degelijk van de Heer. Vers 12, ik zal u menigte vellen door de zwaren der helden die altezamen de tyrannisten der heidenen zijn. Die zullen de hovardij van Egypte verstoren en haar ganse menigte zal verdelgd worden. En ik zal haar beesten verdoen van beide grote wateren en geen mensenvoet zal ze meer beroeren en geen beestenklauwen zullen ze beroeren. Dan zal ik hun lieder wateren doen zinken en zal hun lieder rivieren doen gaan als olie. Dat wil zeggen, heel traag stromend, met weinig water erin. Wij zouden misschien nu zeggen, ik zal ze doen gaan als stroop. Maar in ieder geval, het idee is, stroom maar langzaam. En dat is omdat er weinig water in zit. Ik zal hun lieden wateren doen zinken, zo begint vers 14 dan ook. Ik zal hun lieden rivieren doen gaan als olie. En op andere plaats staat inderdaad gewoon, ik zal de rivieren doen uitdrogen. Vers 15, als ik Egypte land zal hebben gesteld tot verwoesting, en het land van zijn volheid zal woest zijn geworden, als ik geslagen zal hebben alle die daarin wonen, alzo zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dat is het klaaglied, en dat zullen zij klagelijk zingen. De dochteren der heidenen zullen het klagelijk zingen. Ze zullen het klagelijk zingen over Egypte en over haar ganse menigte, spreekt de Heere, Heere. En als je tegenwoordig door de ruïnes loopt van diverse steden, de klassieke steden in Egypte, dan kun je daar toch wel wat bij voorstellen, ja. Wat het geweest is, maar hoe er inderdaad niks van overgebleven is. En dat is inmiddels al een dikke 2000 jaar zo in de praktijk. Nou, dan doe ik mijn best het laatste stuk ook nog even door te lezen met u. Dan zijn we daar, zijn we eindelijk van Egypte af, om zo te zeggen. Dat kun je wel zeggen. Maar ik kan snel lezen, zuster, ja. Voorts gebeurde het in het 12e jaar op de 15e maand dat het woord des Heeren tot mij geschieden zeggen de mensen in het weeklaag over de menigte van Egypte en doen ze nederdalen. Dat kennen we allemaal al. Haar en de dochteren der prachtige heidenen, die met pracht en praal, weet u wel, de hoogmoedigen dus, in de onderste plaatsen der aarde doen ze nederdalen. In de onderste plaatsen der aarde, Sheol, dodenrijk, bij degenen die in de kuil zijn nedergedaald, boven wien zijt gij is de vraag, boven wien zijt gij lieflijk, daal neder en leg u bij de onbesnedenen, die hun pracht, hun glans kwijt zijn. In het midden der verslagenen van het zwaard zullen zij vallen, zij is aan het zwaard overgegeven, Trek haar heen met al haar menigte. De machtigste der helden zullen hem met zijn helpers toespreken uit het midden der hel. Heb je dat? Dat zijn al die andere grote koningen. Die zijn daar ook. Zie? En ze zullen nu de farao toespreken. Uit het midden der hel. Zij zijn nedergedaald, de onbesnedenen liggen er, verslagen van het zwaard. Daar is Assur, met haar ganse hoop. Zijn graven zijn rondom hem, zij zijn allen verslagen, gevallen door het zwaard. Welke graven gesteld zijn in de zijden des kuils? En haar hoop is rondom haar graf. Zij zijn allen verslagen, gevallen door het zwaard, die een schrik gaven in het land der levenden. Ze stelden toen ze nog leefden heel wat voor, maar nu niks meer. Daar is Elam met haar ganse menigte, Syrië is dat geloof ik. Daar is Elam met haar ganse menigte rondom haar graf. Zij zijn allen verslagen, de gevallenen door het zwaard, de onbesnedenen zijn nedergedaald door de onderste plaatsen der aarde, die hun schrik hadden gegeven in het land der levenden. Nu dragen zij hun schande met degene die in de kuil zijn nedergedaald. In het midden der verslagenen hebben zij haar legersteden gesteld, onder haar ganse menigte. Rondom hem zijn haar graven, zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard, omdat een schrik van hen gegeven is in het land der levenden. Nu dragen zij hun schande met degene, samen met dus degene, die in de kuil zijn nedergedaald. Hij is geleid in het midden der verslagenen. Daar is Mesech en Tubal, namen die we elders nog tegen zullen komen in Ezechiël, maar dan in verband met de toekomst. Maar het oude rijk van Mesech en Tubal, gelegen zo'n beetje in Turkije, toen, in die oud-testamentische tijd, dat is inderdaad eronder gegaan. Daar is Mesech en Tubal met haar ganse menigte. Rondom hem zijn haar graven. Zij zijn allen onbesneden, verslagen van het zwaard, omdat ze hun schrik gegeven hebben in het land der levenden. Hetzelfde verhaal dus. Maar ze liggen niet met de helden die onder de onbesnedenen gevallen zijn. Die ter helden zijn nedergedaald met hun krijgswapenen. En welke zwaarden men gelegd heeft onder hun hoofden. Welke ongerechtigheid nochtans op hun beenderen is. Omdat der helden schrik in het land der levenden geweest is. Gij ook zult verbroken worden in het midden der onbesnedenen. En zult liggen met de verslagenen van het zwaard. Over Mesech en Tubal. En dan, daar is Edom, haar koningen en al haar vorsten die met hun lieder macht gelegd zijn bij de verslagenen van het zwaard, die zal verliggen met de onbesnedenen en met degenen die in de kuil zijn nedergedaald. Daar zijn de geweldigen van het noorden, zij allen en alle Sidoniërs die met de verslagenen zijn nedergedaald, beschaamd zijnde vanwege hun schrik die uit hun macht voortkwam. En zij liggen onbesneden bij de verslagenen van het zwaard en dragen hun schande met degene die in de kuil zijn nedergedaald. Farao zal hen lieden zien en zich troosten over zijn ganse menigte. De verslagenen van het zwaard van Farao en zijn ganse heer spreekt de Heere Heere. De hele troost voor Farao als hij daar komt. Die anderen, die zijn er ook. Toch? Ja, want ik heb ook mijn schrik gegeven in het land der levenden. Die zal hij gelegd worden in het midden der onbesnedenen bij de verslagen van het zwaard farao en zijn ganse menigte, spreekt de Heere Heere. Dus het is ook een aardige reunie daar beneden, om zo te zeggen. Wie nou nog ontkent dat men daarbij bewustzijn is, hè? Die heeft wel groot lef, hoor. Toch? Wordt hij duidelijk beschreven, ze ontmoeten elkaar, ze weten wie ze zijn enzovoorts. En wat ze ook in het leven op aarde hebben voorgesteld, daar beneden zijn ze allemaal gelijk, zonder glans. Onbesnedenen. Alle heerlijkheid is weg. En als u zich nog afvraagt, ja, die namen ken ik wel terug, kan ik wel begrijpen, maar Mesech en Tubal, dan moet ik u zeggen, de aardigheid is natuurlijk, dat als uiteindelijk, voor zover ik het begrijp hoor, dat als uiteindelijk niet alleen Jeruzalem en Judea, maar ook de Libanon en Moab en Ammon enzovoorts. En in elk geval Egypte definitief geoordeeld zullen worden, gebeurt het niet via de koning van Babel, maar gebeurt het via Mesech en Tubal. En het is toch wel aardig dat ze hier even in het voorbijgaan genoemd worden. Ik heb er geen andere verklaring voor, want ze spelen in de Bijbel geen rol van betekenis. Niet in de geschiedenis, toch worden ze hier genoemd. Hoewel er ook bij staat hier, Zij liggen niet met de helden, in vers 27. Dat wil zeggen, dat is niet de afdeling waarin ze echt thuis horen. Maar waarom ze dan genoemd worden, is omdat twee namen zijn, ter aanduiding van de volkeren, die uiteindelijk die landen daar in het Midden-Oosten zullen binnentrekken in de 70ste week van Daniël. Dat zijn dus Oost-Europese volkeren dan inmiddels. Want de namen van Mezeg en Tubal en Gog en Magog, die namen horen bij elkaar, zoals we later in Ezechiël 38 en 39 zullen zien. Die namen, die stammen van ouds uit wat tegenwoordig Turkije is. Maar je vindt ze tegenwoordig noordelijker. En dat komt omdat het land of het rijk van vroeger van hen inderdaad ten onder gegaan is. Hoe weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Maar die volkeren zelf, inclusief hun namen, zijn verhuisd naar het noorden. En Mezeg is dan weer gewoon Moskou, weet u wel, en Tubal, Tobolsk en zo verder. En Ros is Rus. En zo. Maar daar hebben we dus over naar aanleiding van hoofdstuk 38, dat nu toch ineens snel dichterbij gekomen is. Waarvoor vielen dank. Ik denk, er zijn zo weinig mensen, ik zal het eens even afraffelen, kom ik dus snel door Egypte heen. Nee hoor, maar er valt verder weinig over te zeggen. Het zijn typisch van die stukken, die moet je lezen en op je in laten werken. En het enige wat ik dan weet te doen, is dan maar voor te lezen. Ja, dat kun je natuurlijk zelf thuis ook lezen. Maar het is geen prettige lectuur natuurlijk. Het is de beschrijving van de geschiedenis. Als ik deze dingen lees, heb ik altijd zo'n medelijden met archeologen. Die moeten dan die scherven weer bij elkaar zoeken en zo. En uitzoeken welk stukje er waaraan paste. En wie het oorspronkelijk gemaakt heeft. En wie het daarna kapotgeslagen heeft weer. En wanneer dat dan was. En dat komt dan weer in die schoolboekjes terecht. Dan moet je dan op school allemaal weer leren, nietwaar? Wat een ellende allemaal. Er blijft gewoon niks van over. Hè? Het is maar goed dat wij een goede toekomst hebben. Toch? Niet scherven, maar de schat. In de toekomst, zo is dat. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord. Wij danken u dat we aan de hand van deze profetieën inderdaad kunnen vaststellen dat u uw woord vervult en dat u doet wat u aankondigt of belooft. En wij danken u dan in het bijzonder dat wij uw woord ook mogen kennen als in de vorm van beloften. Dat we mogen weten dat u rijke beloften gedaan hebt aan diegenen die niet de afgoden, maar u als de levende God dienen. En we danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dat te doen. Om u te doen, te dienen als de God en schepper van hemel en aarde, maar meer in bijzonder om u te dienen als onze verlosser en zaligmaker en de middelaar van een nieuw verbond. We danken u dat we daaruit mogen leven en onze hoop mogen stellen op die rijke toekomst, een eeuwige toekomst bij u, die zeker en vast is. Wij danken u dan voor dit profetisch woord. We danken u dat we daaruit mogen leven en ook nu, vandaag, al de dagen in ons vlees onze hoop ook mogen stellen op u, omdat u niet alleen ons beloften gedaan hebt voor de toekomst, maar ook gezegd hebt dat u ons niet zal begeven of verlaten. Wees u ons dan nabij, op grond van uw woord en om Christus wil. Amen.